Het asana chakra, dus het gaat werkelijk allereerst dus om alles wat te maken heeft met het zien. Ik hoop dat het jullie gelukt is om regelmatig die oefeningen te doen die ermee te maken hebben. Wanneer je dat gedaan hebt, dan moet je mijn werk ervoor continu aan het branden zijn. Hè? Ik kijk, je kijkt, je kijkt en alles... waar je naar kijkt, wordt verlicht. Nee, dus nog even over dat beoefenen. Vanmorgen hadden we het er ook al even over. Wanneer je de eerste keer zo eens een keer ermee in aanraking komt in de les, of dat je zo'n boek pakt en je gaat daar doorheen, dan is het in eerste instantie voor de meeste mensen aardig vreemd. Je moet erin komen. En pas bij het herhalen bezig zijn met die dingen, dan kom je erin. En dan pas leer je de betekenis kennen van wat er staat, van wat in de les gegeven is. De betekenis van de oefeningen, de effecten van de oefeningen. Het gaat natuurlijk om een verdergaande yoga. En die verdergaande yoga, die vraagt echt een verdere toewijding. Wanneer die er niet is, dan... Ja, dan kun je niet meegaan met die beweging. Dat is niet helemaal zo. En dat is ook wel te begrijpen. Want het is een verdergaande yoga. Nou ja, goed, traditioneel, hoe was dat? Nou, je ging naar een ashram en je zat daar gewoon een aantal jaren continu te oefenen. Continu te oefenen. En dan zeg je, ja, kijk eens, moest kijken wat er dan wel niet mogelijk is. Moest kijken wat er dan niet mogelijk is. Nou ja, goed, wanneer... De meeste mensen toch moeten combineren met allerlei andere werk. Dat zijn oké allemaal. Maar het vereist toch een stuk beoefening met toewijding. Daaraan ontkom je niet. En ja, waarschijnlijk heb je dat ook langzamerhand zo wel doorgekregen. De mensen die ook dit boek zien, hè, zeggen, oh ja, nee, ja, mooi enzovoorts. Maar wanneer je er niet naartoe komt, dan blijven ze er gewoon tegenaan zitten kijken. Nee, dat is dan te moeilijk. Of staat te ver weg. Nee, je moet het oppakken en je moet het door die oefening eigen maken. En dat kost tijd. Dat kost toewijding. Dat is niet anders. En het hangt er echt vanaf, hoor. Eentje die is al afgehaakt. Die zegt, nou nee, ja, dat lukt me niet om zoveel te oefenen. En ja, dan blijft het toch op een afstand staan. En heb je geen contact met datgene waar het om gaat. Namelijk om die type van ervaring. Van zijnservaring. Ja, en wanneer je dat niet hebt, ja, dan blijft het zo vreemd. Dan heeft het ook geen zin om daar verder mee door te gaan. Nee, de verdergaande yoga eist een verdergaande toewijding... Beoefening. Dat moet duidelijk zijn. Terwijl je bezig bent, natuurlijk, dan kunnen er best allerlei vragen opkomen en zo. Van jullie heb ik wat schriftelijk vragen gehad. Ik stel voor dat we daar eerst even op ingaan. Wanneer iemand vragen heeft, dan zijn het zelden alleen vragen van die de vragen stelt. Anderen die zijn er waarschijnlijk ook dan mee bezig gegaan. Dus het is voor iedereen dan nuttig, denk ik, om die vragen even te behandelen. Mocht er van jullie kant verder nog vragen zijn, opmerkingen zijn en zo, dan ja, die kunnen gewoon meegenomen worden. De eerste set van vragen van Willy, die betreffen de waarnemer die het subtiele mentale veld binnengaat. Nu heb ik iedereen nog wel een tekstje rondgestuurd over die innerlijke bevrijding, waar het ook gaat dus om het naar binnen gaan van jezelf als inzicht zelf in het veld van dat mentaal.
Dan kun je dat woord inzicht zelf misschien even uitleggen.
Ja, dat is dus het begin. Dat is het begin en dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. We hebben de vorige keer ook, en in het boek staat ook regelmatig, iets over de instelling. Hoe begin je met yoga? Ik vind het heel belangrijk dat je begint met yoga vanuit je inzicht zelf. Dat betekent dat je op een bepaald standpunt gaat staan waarop je inzicht hebt in de situatie. Je hebt kijk op de situatie, maar dan ook een diepere kijk op die situatie. Wat voor standpunt neem je dan in? Nou goed, daar hebben we het over gehad. We hebben het beoefend. Het staat verder regelmatig zo terugkerend in het boek. Je gaat als het ware een afstandelijk standpunt innemen, zodat je je eigen lichamelijke, geestelijke situatie kunt overzien.
Is dat gelijk aan waarnemer?
En dat is de waarnemer, zoals dat meestal genoemd wordt. Het is een uitbreiding van je bewustzijnsveld, wanneer je begint zo te kijken vanuit je ogen. Dan is er niet direct, want je ziet allerlei dingen. Heb je daar je aandacht? Is je daar je gerichtheid op? En alles wat aan de andere kant ligt, daarachter ligt wat je zelf bent als waarnemer, dat neem je niet waar. Dat is de primaire situatie van het leven. Je bent gericht op de dingen en je vergeet jezelf. En dat is op zich niet zo erg, ware het niet dat dat zelf zo geconditioneerd is, ik zou maar zeggen, als de pest. Want er zitten al die condities in die met dat waarnemen te maken hebben en met de interpretatie van het waargenomen te maken hebben. En wanneer je alleen bezig bent met de dingen erbuiten, dan heb je daar geen oog voor. En dan zie je dus dat de ene zus doet en de andere zo doet. En dan krijgen ze een discussie over van hoe het zit enzovoorts. Ja, en dan moet je weer teruggaan naar die voorwaarden op grond waarvan je die dingen hebt waargenomen. Dus meestal krijg je pas een reflectie en een discussie en een kritiek wanneer het niet meer goed gaat op dat primaire vlak. Je botst met andere meningen, of letterlijk je botst met de muur. Ja, dan heb je conflict met de muur. En dan word je ineens bewust. Wat betekent dat, dat bewust worden? Dat je een ander standpunt inneemt, zodat je ook iets meer ziet van jezelf primair reageren. En dan, wanneer je werkelijk op dat niveau staat, dus doe nog maar even mee, dat je werkelijk even terugkeert. Dat is een bewustzijnsverruiming uitgaande van aandacht voor die wereld, terug naar jezelf toe. Zodat je jezelf allereerst maar duidelijk ziet zitten. Nou, waar zit je dan wanneer je jezelf kunt zien zitten? Of andere oefening die we vaak ook doen, dat je de hele horizon ziet. Nou, wil je de hele horizon zien, dan moet je toch een hoger standpunt innemen. Pas vanaf een afstand zie je de hele horizon. En wanneer je op aarde staat, dan kijk je naar je voor en je ziet maar een klein stukje van de horizon. Nee, je neemt afstand, als het ware een hogere positie, dan krijg je een ruimer bewustzijnsveld, waarin ook dat primair levende ik zichtbaar wordt. Nou, dat zal het uitgangspunt moeten zijn. Dat is de juiste instelling. Pas dan zie je wat er in de sfeer van jezelf als primair levend wezen, met het waarnemen en het handelen, wat daar eigenlijk allemaal speelt. Nou, daar gaat het toch om. Dat is ontzettend belangrijk, want daar zullen dus de beperkingen gezien moeten worden. En die beperkingen zullen opgelost moeten worden wanneer je het idee hebt, oh ja, nee, natuurlijk, ik ben, in principe ben ik vrij.
Nou, nu is de grote bevrijding van het fysieke, het mentale.
En dat is dus allereerst een ruimer bewustzijn. En dan komen die andere dingen vanzelf er wel bij, jazeker. Ruimere waarneming enzovoorts. Nee, het gaat allereerst om dat ruimere bewustzijn. Dat gaat het makkelijkst. En het is ook van groot belang omdat je duidelijk door gaat hebben van wat er eigenlijk speelt in het gewone leven. En dat je ook de mogelijkheden ziet in welke richting het kan veranderen. Nou, dus allereerst de juiste instelling en opstellen, het je opstellen op het niveau van de waarnemer. En dat is dus een iets hoger niveau dan op het niveau van het mentale. Het mentale niveau, daarop ben je aan het denken. Dan ben je ook aan het waarnemen, maar meteen ook aan het begripsmatig waarnemen. Van dit is dit en dat is dat. Ik zie dit en ik zie dat. En ik ga het ook nog beoordelen van dit is mooi en dat is lelijk. En dat wil ik wel en dat wil ik niet. Enzovoorts. Dus dat is dat mentale waarop je denkend bezig bent. En ook waarneemt, ziet, hoort enzovoorts. Op dat niveau van het inzicht, dat zit dus als het ware iets hoger. Dan heb je iets minder een directheid. Maar je ziet veel meer, omdat je een ruimere positie hebt. En je kunt ook dat zien wat eerst onzichtbaar was, wat je in je rug had. Je blinde vlek. Het punt is dat je dat heel realistisch moet realiseren. Dat je werkelijk staat op dat niveau. Op een hele realistische wijze. Niet zomaar eventjes bedenken, want dan zit je nog in het lichaam en dan zeg je ja, nee, ik heb wel een beetje meer zelf kijk op mezelf of zo en een beetje zelfkritiek en dergelijke. Nee, het blijft niet in het lichaam zitten, want dan is het heel beperkt wat je hebt aan mogelijkheden van zicht op jezelf. Nee, werkelijk een klein beetje meer afstand, een beetje makkelijkst is een beetje achter op een afstand. Terugkijkend naar jezelf zoals je daar zit te zitten. Dus ga maar even terug dus naar dat standpunt van de afstandelijke waarnemer. Van waaruit je jezelf ziet zitten.
En op veld noem je het
inzichtslichaam? Nou, daar zullen we zo meteen naar kijken. Allereerst maar eens een keer gewoon daar blijven, op dat standpunt. En gewoon terugkijken naar het lichaam dat er zit. De adem die daar aanwezig is. Adem golft rustig in en uit. Je hebt dan oog voor het lichaam. Het waarnemen gebeurt dus met het innerlijke blik. Vanuit het inzicht zelf zul je die innerlijke blik moeten ontwikkelen. Dat die innerlijke blik scherper wordt. Zodat je meer kunt zien.
Nee,
blijf even op deze lijn. Blijf dus op dat punt zitten, het standpunt van de afstandelijke waarnemer. En je kijkt terug en dan zie je jezelf zitten. Blijf dat eens voortzetten. Zet het maar iets langere tijd voort, want het is een kwestie van gewenning. Maar het is heel essentieel. Ja.
Dan maar even kijken.
Ja. Of ergens naar boven in die hoek, hè? Dus kijk je naar beneden toe. Ja, maar hoe realistischer je dat kunt, des te beter het is. Wanneer het niet realistisch is, dan is het toch nog meer een mentale zaak dat je het gaat voorstellen. In het begin kan het best even zijn, hoor, dat je het idee hebt, nou, ik moet even die voorstelling maken, uitstekend. Ik zit hier en daar, hier is de grond en daar heb ik die muur en ik ga met die muur omhoog. En het is een voorstelling van mij wanneer ik daar een lichaam zie en de anderen daar zie zitten. In het begin is dat best. Maar wanneer je daar langer blijft, dan merk je dat het zicht scherper wordt en dat het veel realistischer wordt.
Wat is dan realistisch?
Dat je direct vaststelt voor je, hey, dit is niet zomaar iets, dit heeft een zekere werkelijkheidswaarde, een werkelijkheidskarakter.
Maar is het dan zo dat je wel daarbij je lichaam ervaart?
Nou, dat is juist het punt. Daarom wordt het ook werkelijkheid. Je ervaart je lichaam van binnenuit en je ervaart je lichaam van buitenaf. En dat gaat tegelijkertijd. En daarom wordt ook de blik van buiten, die innerlijke blik van buiten, die krijgt ook in zich dat je merkt, oh nee, ik neem iets werkelijks waar. En dat zit hem nou juist op dat punt van die lichamelijke ervaring van binnenuit. Wanneer je wat meer daar blijft, dan praat je niet meer over gevoelens en indrukken van het lichaam. Wanneer je dat doet, dan praat je over een lichamelijke persoon. En dan ga je psychologisch erover praten van, oh, die persoon die heeft ook nog, je voelt dit en je voelt dat. Zo wordt het meestal op yogalessen gedaan. Yoga is dan iets meer dan gymnastiek. Wat is yoga meer dan gymnastiek? Oh nee, wij besteden ook aandacht aan het gevoel. Voel je dit? Voel je dat? Voel maar even na, enzovoort. Maar dan blijf je psychologisch erover praten en dat heeft natuurlijk ook zijn zin, maar het is geen yoga. Yoga komt in het zicht wanneer je werkelijk die afstandelijke positie inneemt. Je blijft kijken naar je eigen situatie, lichamelijke situatie. Die, datgene wat je eerst gevoelens noemde, die verschijnen nu als verschijnselen in de ruimte. Bijvoorbeeld, wat je eerst de gevoelens noemt bij het contact van die hele onderkant van je met de ondergrond. Voel je dat? Ja, mooi. Ga het zo bekijken op een afstand en dan zie je verschijnselen daar. Gevoelsmatige verschijnselen. Doe even zo een paar keer handen strekken en vuisten maken. Leg de handen maar neer. Voel je dan van binnenuit je handen? Nou, dat moet dat wel. Ga het vanuit een afstandje bekijken. En je ziet dat die gevoelens ruimtelijke verschijnselen zijn. Dus wat je ziet op een afstand is niet niks. Het is geen voorstelling. Geen fantasievoorstelling. Nee, het zijn die verschijnselen die te maken hebben met je lichamelijke gevoelens. En dat is heel concreet.
Ik zou dat niet echt zien. Waarnemen.
Goed, waarnemen. Maar het kan ook iets meer duidelijk zien worden. En dat is niet, het hoeft niet hoor, maar dan noem je het maar waarnemen. Maar hoe meer je het ziet, des te concreter wordt het wel, geloof ik.
Maar komt er dan ook een beeld?
En dan kan er heel gemakkelijk een beeld komen. Daar moet je natuurlijk ook mee oppassen. Want daar zullen we het zo meteen wel over hebben. Maar allereerst dit, hè, dat je zegt, hey, wat is nou de juiste instelling om yoga te beoefenen? Dat is werkelijk dat je een innerlijke blik hebt op je eigen lichamelijke en dan verder ook natuurlijk de mentale enzovoort situatie. En wanneer je zo je lichamelijke situatie van binnenuit ervaart en van buitenaf met je innerlijke blik waarneemt, dan heb je een heel andersoortige wereld dan wanneer je achter je ogen zit te kijken naar allerlei materiële voorwerpen, de materiële wereld. Wanneer je dus deze verandering van standpunt doorzet, dan krijg je dus ook een verandering van de kwaliteit van de wereld. Je ervaart dan niet meer de harde fysieke materiële werkelijkheid als zodanig, maar je gaat een wereld ervaren van al die verschijnselen, die gevoelsmatige verschijnselen zijn. Van welke aard zijn die eigenlijk? Die verschijnselen, ja, ze zijn ruimtelijk.
Ruimtelijk energetisch.
Ja, je bent al heel gauw geneigd om dat energetische verschijnselen te noemen. Waarom? Omdat het gaat om die verschijnselen waarin wat pulseringen zitten. Er zit dat kloppende, of het golvende, of het stromende. Het heeft te maken met vitaliteit om dingen te doen. Dus er is veel voor te zeggen om dat energetische verschijnselen te noemen. Gevoelsmatig energetische verschijnselen.
Maar waarnemen, zit die per se op één plek? Of?
Nou, voorlopig maar eventjes daar houden op één plek.
Een grote plek.
Nee, voorlopig maar een klein plekje.
In het zelf van die waarnemer, dat noem jij inzicht.
Ja, en dan zullen we zo meteen ook nog maar kijken.
Ja,
maar allereerst gewoon dat je dus heel makkelijk op een afstandelijk standpunt kunt gaan staan, zodat je met je innerlijke blik die wereld van gevoelsmatige verschijnselen kunt ervaren. En ik heb al gezegd, dat is dus niet een wereld van de voorstelling, want het is concreet en daarom ook in je ervaring realistisch, omdat het direct slaat op wat je anders gewoon heel duidelijke lichamelijke gevoelens doet. Het is niet niks. En wanneer je op dat standpunt staat van de afstandelijke waarnemer, dan zie je ook dat het niet niks is. Want het zijn verschijnselen in de ruimte. Ze zijn niet overal, nee, ze zijn daar aanwezig. En wanneer ik er meer kijk op krijg, dan zie ik ook dat er bepaalde regelmatigheden in zitten in de veranderingen van die verschijnselen. En dat er bepaalde vormen zijn die steeds weer terugkeren. Dat er allerlei processen zijn die terugkeren. In die zin kun je dus langzamerhand dat veld van die energetische verschijnselen steeds meer in kaart brengen. Nou, en wanneer je dan die oude klassieke yoga werken leest, dan zeg je nou, dat hebben nou precies altijd de yogis gedaan. En die klassieke geschriften gaan daarover. En wanneer je dus allereerst vanuit je eigen ervaring dit al een klein beetje leert kennen, dan lees je die klassieke geschriften dus heel anders dan wanneer je dat allemaal niet kent. Dan zeg je, ja, vooruit, het zal allemaal wel. het geheel van die energetische verschijnselen daar op die plek van wat je dan je lichaam noemt. Nou ja, dat noem je dan maar je energetische lichaam. Wat hoort er al zo bij? Nou, dat zijn al die gevoelsmatige zaken in die sfeer van je lichaam. Compact, wat met compact gevoel te maken heeft, dus de compacte energieën. De gevoelens aan de buitenkant, wat te maken heeft met je huid. Laat maar zeggen, gewoon tastenergieën. Let wel, hè, dan ga ik het niet tastgevoel noemen. Want dan ga je weer zeggen, nee, je moet voelen enzovoort. Ja, wat is dat voelen en zo? Ja, dat is veel te weinig concreet. Dat blijft psychologisch, ja, je kunt het voelen, het zit tussen je oren of het zit niet tussen je oren. Nee, het is heel concreet een tastenergie die je duidelijk kunt ervaren. Kunt waarnemen als tastenergie. Ja, Gisela. Ja, dus ook de adem, natuurlijk. Dus die hele ademgolving met alles wat daarbij zit aan concentratie van de ademenergie, met de drukverhoging enzovoorts. Ja, dat hoort er ook allemaal bij. Dan zie je inderdaad dat die ademenergie ontzettend belangrijk is in die lichamelijke energetische sfeer.
Maar ook in de waarnemingssfeer?
In alle sferen, ja. Bij de waarneming, het is een energetisch proces. En het heeft met de ademhaling te maken. En dat is juist het punt, hè, dat je dan zo ziet op een afstand dat het een andersoortige wereld is. Een groot verschil met de materiële wereld is dat in die materiële wereld het gaat om allemaal aparte vormen die los van elkaar staan. Terwijl in deze energetische sfeer alles met alles te maken heeft. Daarom noem ik het ook, het is een energetisch veld. In dat veld, net zoals in een magnetisch veld, heeft alles met alles te maken. Dus ook het eten wat je doet. Ja, wat is dat dan? Ja, is inderdaad dat er een energie binnenkomt die dan de energie in het lichaam versterkt. Als je dat standpunt blijft innemen en je blijft jezelf in deze energetische sfeer steeds maar observeren. Nou ja, dan zie je hoe dat gaat dan in de loop van de dag. En dan merk je ook wat het ene energetisch uithaalt en het andere. Juist daardoor krijg je misschien ook wat meer selectiever, dat je selectiever gaat eten. Want het ene eten heeft dit effect op je energetisch lichaam en het andere eten heeft een ander energetisch effect op je energetisch lichaam. De houding. De ene houding heeft een ander effect op je energetisch lichaam dan een andere houding. En daar ben je dus op een yoga, ben je daar experimenteel mee bezig. Om eens een keer te kijken van, oh ja, ik kan altijd wel zo zitten. Maar wanneer ik nou langzamerhand rechter overeind ga zitten. Nog wat langer gaan maken. Oh ja. Nu verandert het daar in het energetische veld. Daar bij het energetische lichaam. Op een hele positieve manier.
Noem je het energetisch lichaam nu ook het energetisch inzichtlichaam?
Nee, het gaat nu alleen om dat lichaam wat ik daar zie. En wanneer je dat op deze manier ziet, dan is het meer dat globale energetische lichaam, wat toch eigenlijk, wanneer je dat in het chakra systeempje wilt zetten, dan heeft het toch vooral te maken met die vitaliteit met de derde chakra. Maar het gaat wel globaal, het gaat om het hele energetische lichaam. Die ademenergie heeft ook dus daar het meeste betrekking op de energie van het derde chakra.
Maar de inzicht in het lichaam, het inzicht zelf, vertoont allerlei kenmerken van mijn eigen karakter.
Nee, oké, okay, daar gaan we nou naar kijken. Maar eerst was het dus... Nee, maar allereerst dus dat je heel duidelijk wel blijft kijken naar dat fysieke lichaam, zoals het daar is. Maar dan is het dus ook met innerlijke blik zichtbaar als een energetisch lichaam. En dat daar verder mee gewerkt kan worden, dat moet nu duidelijk zijn. Bijvoorbeeld de houding, bijvoorbeeld de ademhaling enzovoorts. Dan ga je daar verder mee werken als eerste. Natuurlijk, er zal een verdere bewustwording moeten komen. Dus dat betekent ook een teruggaande bewustwording van jezelf daar op het standpunt van het inzicht. Hoe ben je daar aanwezig op het standpunt van het inzicht? Van waaruit je kijkt met je innerlijke blik naar de lichamelijke situatie, je energetisch lichaam. En ook dat is belangrijk. Je blijft dus op het standpunt staan van de afstandelijke waarnemer. En je kijkt terug naar je lichamelijke situatie, je lichaam die daar zit. Maar je krijgt een verdere teruggaande verruiming van je bewustzijn, zodat je ook meer ervaart wat er aanwezig is bij jezelf op dat waarnemersstandpunt. Ervaar je dan niet ongeveer hetzelfde als in die eerste situatie toen je uitging van je fysieke lichaam? Op dat inzichtstandpunt ben je aanwezig ook nog op een lichamelijke wijze. Je kunt er op het inzichtstandpunt een lekkere stoel zetten en ja, daar zit je in. En van daaruit zit je van bovenaf te kijken.
Kun je ook zeggen dat het lichaamsgevoel zich vergroot heeft?
Het heeft natuurlijk te maken met dat lichaamsgevoel, zoals je dat in de andere dag hebt. Alleen je ziet dat het niet een simplistisch iets is van een bepaald gevoel, en je hebt het of je hebt het niet. Nee, wanneer je dus zo gaat kijken, dan zie je dus dat dat zelf zijn met zelfgevoel, met zelflichamelijk gevoel, dat dat een diepte heeft. Dat dat een zekere uitgestrektheid heeft. Dus dat je het op verschillende niveaus van die uitgestrektheid, van die schaal, kunt bekijken. Dus voor zover je bewust kunt worden op het niveau van het inzicht, dan ervaar je dat je er zelf lichamelijk zit te kijken. Kun je daar iets van ervaren? Dan is het volgende: hoe ziet dat eruit? Wat is het verschil met dat energetische lichaam zoals het daar zit te zitten in de zaal?
Het is veel eiler.
Nou, dan is dat een heel belangrijke vaststelling. Het is veel eiler. Wat bedoel je met eil? Een eiler.
Nou,
Ja, het is doorzichtiger. Ja. Nog een?
Ik heb hier een uiting van iets.
Ja, dat uitingsaspect, dat kan natuurlijk overal in zitten. Kan ook in dat enig zwaardere energetische lichaam zitten. Maar wanneer je het gaat vergelijken, dat lichaam wat je hebt op het niveau van de waarnemer, het inzicht. Zeg ja, er is een lichamelijkheid, dat lichaam daar, hoe dan ook, is in ieder geval, heeft een substantie die ijler is dan die substantie van het fysieke lichaam of van het energetische lichaam.
Dus dan voelt het niet als een bepaalde plek, maar heel gewoon aan.
Dan is dat die plek waar je zit, is dus je eigen plek, waar je zit ook met een zekere lichamelijkheid.
Ja, maar het is heel globaal instelling.
En het is een globale instelling.
Dan trek je het er op zo'n vaste plek.
Nou, hou het eerst maar gewoon op zo'n vaste plek. Natuurlijk kan het wel veranderen.
Dat vind ik niet zo ijl, die vaste plek.
Nee, het is nog niet helemaal ijl, maar het is ijler dan het energetische lichaam. Klopt dat?
Ja.
Bijvoorbeeld, wanneer je met dat in, laat maar zeggen, inzichtslichaam, even het mentale gebruikt, dan kun je zo voorstellen dat je, laat maar zeggen, op een Zuidzee-eiland zit. Dan zeg je, nou, dus diezelfde stoel waar ik in zat, nou, die verplaats ik gewoon naar zo'n mooi strand toe. En dan zit ik daar. Kun je dat doen met je energetisch lichaam? Nou, dat geeft al aan dat er veel meer mogelijkheden zitten op dat inzichtsniveau, mentale niveau, inzichtsniveau, dan op het niveau van het energetisch lichaam. Waarom kan het wel op dat niveau van het inzicht? Omdat dat blijkbaar ijler is, makkelijker is te veranderen. En op energetisch lichaam is het minder makkelijk te veranderen, want die energieën die zijn zwaarder. En die hebben meer traagheid, hebben meer massa. Misschien hebben jullie het ook wel eens ervaren in de droom. Daar kun je ook die verschillen hebben hoor. In sommige dromen, dan is dat droomlichaam is aardig zwaar. Dus zit aardig in meer dat vitale, energetische. En dan kun je niet alles. Nou, bijvoorbeeld, er zit een of andere onguur persoon, die zit achter je aan. En jij wilt weg. Ik kan het altijd. Nou, soms niet. Maar een andere keer wel. Waarom kan het een andere keer wel? Blijkbaar zit je dan in iets lichter lichaam en dan zeg je, oh nee, ik kan vliegen. Ze kunnen me toch niet pakken. Dat verschil, dat is dus heel belangrijk om vast te stellen. Dus dat zelf van je verbonden kan zijn met een zwaarder lichaam of een lichter lichaam. Met een lichaam met meer massa of met een ijlere substantie.
En voor mij bijvoorbeeld het inzichtslichaam ijler dan wat je mentaal lichaam.
Ja, nee, dat klopt.
Dus, dat klopt. Je niet meer zo te manipuleren op inzichts.
Nee, dat klopt helemaal hoor. Ik heb dit.
Je zei van die gaat met Zuid-Zee.
Omdat dat als voorbeeld even wat duidelijker maakt op inzichtsniveau, dan kan het nog makkelijker.
Ja, nee, maar dan heb je daar niet de behoefte voor.
Nee, dat is zo. Het ging alleen even om dat even duidelijk te ervaren van die verschil in zwaarte van het lichaam. Ja. Op inzichtniveau is het dus nog lichter dan op mentaal niveau met je mentale lichaam.
Ja.
Zeker.
En ook bewegelijk.
En?
Ook bewegelijk.
Bewegelijker, makkelijker. Dat is dus ook de substantie is ijler, is lichter, maar het is ook makkelijker te veranderen. Het heeft minder een vaste vorm. Wanneer je dat hebt in je fysieke lichaam, nou ja goed, dan zeg je, nou, dat is een aardig vaste vorm. Ook al heb je natuurlijk in de loop van het leven best veranderingen. Maar als je het energetisch lichaam hebt, dan is dat ook, nou ja, het heeft wel wat meer mogelijkheden. Bijvoorbeeld wanneer je zo kijkt naar die energetische handen, hè, we hebben het even gedaan. Nou, hoe meer je dat doet, des te meer energie komt er. Maar dan voel je ook, hé, die energie, energetische handen, die worden inderdaad nogal groot. Dus er zijn wel degelijk veranderingen mogelijk op energetisch niveau. En veel makkelijker dan op materieel niveau. Maar op energetisch niveau is het weer moeilijker wanneer je gaat vergelijken met het mentale lichaam. Maar het is wel belangrijk dus dat je op elk niveau dat lichaam van je, zoals je daar zelf aanwezig bent, duidelijk kunt ervaren. Duidelijk bewust bent. En als we dan beginnen met het inzicht zelf, de waarnemer, dan ja, in het begin dan is het misschien allemaal nog niet zo duidelijk. En ja, dan is het hopen dat in de loop van de oefeningen duidelijker wordt. Maar het is wel ontzettend belangrijk om daar maar mee te beginnen. Om überhaupt dat zicht te houden op die energetische verschijnselen.
Nog steeds wel moeilijk vind, is dat mentale lichaam, daar ben je heel erg van bewust wanneer je het constateert. Dan denk je, oh ja, dat was één keer, maar wanneer je er echt helemaal in zit, dan is het veel minder voelbaar dan wanneer je het vanaf dat bewustzijnsniveau bekijkt.
Nou, daar zullen we dus verder naar kijken.
Ja.
Dus wanneer het uitgangspunt, die instelling duidelijk is, je begint vanuit het niveau van je inzicht zelf. En dat inzicht zelf, dat is net zoals vanuit het fysieke lichaam een combinatie van lichaam en bewustzijn. Zelfzijn. En dat hou je op elk niveau. Dat hou je op elk niveau.
Dat is altijd tegelijkertijd.
Dat hou je op elk niveau. Op elk niveau van ijlheid heb je te maken met jezelf, waarin dat een combinatie is van energie, materie en bewustzijn. Dus ook op het niveau van het inzicht. En wanneer je dan van daaruit gaat kijken naar het mentale, dan kun je er rustig blijven zitten en je ziet de mentale processen. En het zijn energetische processen. Dat hele, het is dus een mentaal veld wat je ziet, met je innerlijke inzichtsblik. Een mentaal veld waarin al die gebeurtenissen, en dat zijn mentaal-energetische gebeurtenissen, plaatsvinden. In de inzichtsmeditatie, dan blijf je langere tijd op dat standpunt staan en je blijft kijken naar die gebeurtenissen. Nou komt er een geluid op en nou verdwijnt het. Nou komt er een gevoel op van, nou, ja, ik vind het eigenlijk niet zo prettig zitten. Even later verdwijnt het. Nou is er de ervaring van de ademgolving. Het ademen gaat door. En nou zit ik aan thuis te denken. Enzovoorts, enzovoorts. Maar je stelt het vast vanuit je inzicht zelf. En je kunt het concreet ervaren in dat mentale veld. Een belangrijk punt van de yoga is dus dat je bewust wordt van al die velden die er zijn in je eigen bestaan. Waarbij je altijd te maken hebt met die twee aspecten van energie en bewustzijn. Als inzicht zelf heb je een zelf zijn, ook met een lichaam die het heel ijl is. En je stelt ook vast dat in dat inzicht zelf het aspect van bewustzijn nogal sterk is, relatief gezien. Nee, dat is dus iets anders. Dat kunnen we ook wel weer bekijken wanneer je het gaat koppelen aan dat idee van die vijf elementen. Dan ga je het op een andere manier bekijken. Dan ga je ook weer kijken wat is nou eigenlijk de substantie. Ik zeg niet, het is ijl. Hoe zit het met die substantie op keelgebied? Nou ja, dat heeft aardig de substantie van lucht. Wanneer je hoger bent, ajna, mentale, lucht, nog iets ruimers. Ja, ether, akasha. Op hoger inzichtsniveau krijg je nog meer ether aspect. Ja, dat wel. Maar wanneer je dus daarvan uitgaat, is dus in dat zelf zijn, op daar ter plekke, het bewustzijnsaspect heel sterk. En dat hebben we nou juist bewust gekozen, omdat we vanuit het bewustzijn alles willen leren kennen. En het standpunt van die afstandelijke waarnemer is het hoogste standpunt wat we zo zelf kunnen regelen. Dus je kunt die instelling regelen en je kunt daar gaan staan. Hoger kun je niet staan. Er gebeurt nogal wat en dat zullen we ook wel bekijken. Maar dit is het hoogste wat je zo even kunt regelen. En het is dus ook het meest essentiële wat je eerst kunt doen. Op dat standpunt gaan staan, deze instelling regelen. Van daaruit heb je het ruimste zicht op alles. Van daaruit krijg je meer kennis omtrent dat hele functioneren. De hele structuur, de processen van dat zelf zijn. Op alle terreinen. Waar gaat het dan in de yoga om? Om dus die helderheid door te laten werken op alle niveaus. Ook op de niveaus die van of tot dusver eigenlijk helemaal uit het zicht waren. Dus die niet bewust waren. En dan zie je dus in die hele schaal van licht naar donker, van ijl naar dicht en zwaar, dat hoe dieper je komt, des te moeilijker is om daar zicht op te krijgen. En dat is toch nodig. En dat betekent dus dat dat bewustzijn, dat zelf als bewustzijn, dat je dan inderdaad dat laat uitbreiden naar beneden toe. Letterlijk dus. Zie je dat het geen psychologie is, hè? Wanneer het psychologie is, want in de psychologie heb je overeenkomstige dingen natuurlijk, hè? In de psychoanalyse formuleren ze het ongeveer ook zo van, nee, het gaat om Freud, hè, bewustwording van wat onbewust was. En dat is de emancipatie. En dat is ook de therapie. Een bewustwording van wat eerst onbewust was. Maar moet je zien hoe ze dat doen? Nou, dan krijg je allereerst natuurlijk die hele theorie van Freud over dat hele systeem van het onbewuste. Het ego, es en het it en zo. En dat hele systeem. En wanneer je daarin, wanneer je dat kunt voorstellen, nou, dan gaat het om wat helderheid te krijgen in wat eerst onbewust was. Maar er zijn ook allerlei ideeën over, dus dan krijg je toch een kunstmatige toestand. Bijvoorbeeld dat er altijd nog een stukje Oedipuscomplex zit en zo. En dat alles weer herleid moet worden, dat je maar inzicht krijgt van, oh ja, dat zit toch in mijn basislibido. Zeg je, nou ja, pas er alsjeblieft mee op. Laat het meer zien als een experiment. Gewoon onderzoeken wat er nou eigenlijk aan de hand is. Vanuit het inzicht zelf kan dat. En dat het in die richting gaat van steeds verdere bewustwording. Oké, mooi, dat is duidelijk. Dat is inderdaad ook wat in de traditionele yoga plaatsvond. Hoe doe je dat verder in concreto? Nou, allereerst moet je dus jezelf heel realistisch ervaren met je lichamelijkheid daar op het niveau van het inzicht. Hoe is je situatie? Ik zit hier te kijken, heel comfortabel, ontspannen, naar dat lichaam dat daar in de zaal zit op de grond. Ik zie het als een energetisch lichaam, gevoelsmatig energetisch lichaam. Daarin ook de golving van de adem. Daarin ook de mentale processen. Nee, dat is interessant, die mentale processen. Ik ga er wat dichter naartoe. Want ik wil er meer kijk op krijgen. Je gaat er wat dichter naartoe. En dan ervaar je dus nog steeds vanuit je inzicht zelf dat die energie van die mentale processen vooral zit daar ter hoogte van je ogen en je hoofd. Als het niet klopt, moet ik maar zeggen. Dan zie je daar in dat energetische lichaam zie je dus die mentale energie dus op die hoogte van je ogen in je hoofd. Maar je ziet ook ergens een gevoelsmatig energetisch centrum van die energie. Zit ongeveer in het midden van je hoofd. En dat centrum, oh ja. Nou, oké, hey, het draait ook nog wat. Laten we dat een wiel noemen. Het een chakra. Het mentale chakra, Ajna chakra. Als je iets naar die laag erboven kijkt, zeg je oké, dat is dan toch nog ook wel, laten we het ook nog maar Ajna noemen, maar daar hebben we iets andersoortige energie die nog lichter is. En blijkbaar, hé, daar herken ik iets van mezelf, namelijk van het inzicht. Of nog iets hoger, krijg je nog een hoger inzicht, intuïtief inzicht, meer paranormaal is mogelijk. Maar we gaan weer terug naar het mentale vlak. Dan zie je dus dat er in het grofstoffelijke lichaam een bepaald gebied is waar die energie het sterkst zijn. Dat noemen we het grofstoffelijke veld van dat Ajna chakra. Je kunt je instellen meer op die energieën die daar zijn. Maar dan zie je dus meteen dat die energieën ook een veel grotere ruimte betreffen. En dat is dat hele subtiele mentale veld. Dat subtiele mentale veld, dus waar al die mentale processen plaatsvinden, van de dingen die je waarneemt, de dingen die je bedenkt, die je voorstelt, enzovoorts. Die kun je nog steeds vanuit je inzicht zelf op een afstandje zien. Dus daarom heb ik dat ook maar apart ook benoemd, namelijk als het objectieve, het object subtiele veld, of het subtiele objectveld. Namelijk, je ziet het nog steeds op een afstandje. Net zo goed als het object, het fysieke objectlichaam. Maar nu dus het subtiele objectlichaam. Natuurlijk ben je dat lichaam natuurlijk ook altijd al zelf. Maar je hebt nog steeds ook de externe blik. Je bent als inzicht zelf. Kun je dichter naar dat mentale veld toe gaan? En je kunt zelf in dat mentale veld komen. Lukt dat wanneer je dat werkelijk ook zo meemaakt? Wat voor veranderingen krijg je daar in dat mentale veld? Wat is de belangrijkste verandering?
Bewustzijn.
Ja, dat kan, maar dat hoeft nog niet. Maar het punt is wel dat bewustzijn. Ja. Nou, want je komt daar zelf met je inzichtsbewustzijn, kom je daar op dat niveau van het mentale. En meteen krijgt dat mentale veld ook iets van de kwaliteit van het inzichtsbewustzijn. Je wordt meer bewust op dat mentale veld.
Dus dan wordt het ook daar eindig.
Het wordt daar eindig, maar het is nog steeds het mentale. En je bent je daar helderder bewust van alles. Alles wordt lichter. Minder donker. Er komt meer bewustzijn op het mentale veld. Zelf.
Minder compact voelt het aan.
Juist, ja. En je bent ook zelf daar op een veel bewustere manier aanwezig. Natuurlijk, het was altijd al, maar het was minder bewust. Nou is er meer licht van jezelf als inzicht, bewustzijn, ook in dat mentale veld. Dus er komt meer licht in wat eerst donkerder was. Ja, hoe kan het dan verder gaan? Natuurlijk, op dat niveau kan het verder gaan. Namelijk, er kan daar ter plekke inderdaad willen. Er kan natuurlijk heel gemakkelijk een oplossing plaatsvinden. Omdat je daar concreet aanwezig bent en je ziet hoe ruim is dat mentale veld. Oh ja, natuurlijk, het is het mentale veld. Ik ben daarin nog steeds wel gericht op al die mentale zaken. Zoals in het alledaagse leven natuurlijk. Je bent dan hier weer opgericht en dan wil je dit doen en dan wil je dat schrijven en dan zit je dat te bedenken en dan ben je continu bezig. Maar omdat je dat niet intern heel helder bewust bent, dat je daar zelf ook in dat veld aanwezig bent, ga je het psychologisch construeren en dan gebeurt er met jezelf wel van alles, maar de oude vorm die hou je. Terwijl wanneer je zelf in dat mentale veld gaat, als in zichzelf, je verenigt met dat mentale zelf, krijg je een hele andere zaak. En daar blijkt het wel makkelijk allemaal te kunnen oplossen. Omdat je je bewust bent, concreet, in die mentale sfeer. En dan kan het heel makkelijk stil worden. Kunnen de vormen oplossen. Nou, het gaat in die richting, hè. Dus allereerst maar gewoon in het oplossen van alles, dat het alleen maar licht wordt. Op het niveau van het mentale dus. Als we datzelfde proces nog eens een keer doen en dan gewoon even gaan kijken, die terminologie van de kosha's erbij gaan halen, zeg je ja, dat was helemaal niet zo gek van die oude yogis. Want die beschreven het als volgt. Dat er altijd een zelfzijn is in de kern die omhuld is door allerlei sluiers. En dat zijn de conditioneringen dus op al die verschillende niveaus. Wanneer je nog eens een keer diezelfde beweging meemaakt, je begint vanuit het standpunt van de waarnemer, afstandelijke waarnemer. Je kijkt naar je lichaam op een heel concrete wijze. Je kunt eerst al vaststellen dat je op heel concrete manier dat daar het fysieke lichaam zit. Dat is het meest ondoorzichtige lichaam wat er is. Maar het ondoorzichtige lichaam, voor zover je daar zelf in zit, is dat natuurlijk wel de meest dwingende situatie, de meest dwingende sfeer, de meest donkere ook, de meest zware ook, die jezelf doet vergeten, jezelf niet doet ervaren. Wanneer je wat dichter bij dat materiële lichaam gaat komen, dan ga je steeds duidelijker komen meer in die energetische sfeer. En dan ervaar je dus je energetische lichaam, laat me zeggen even in ruime zin. Dus dan ga je eigenlijk door bepaalde sferen heen, die je dan ook concentrische, als concentrische ballen kunt zien. Echt als letterlijk sferen, globale sferen. Eerst dus dat je contact krijgt met het fysieke lichaam, dan met het energetische lichaam. Meer in ruime zin. Allereerst dat fysieke lichaam, wanneer die sfeer, die wordt dan de sfeer genoemd van het voedsel. Want het lichaam, dat is eigenlijk niks anders dan voedsel. Anamaya kosha. De kosha van het voedsel. Wanneer je even dichterbij komt, dan heb je die sfeer van het energetische, het vitaal energetische. Daarbij wordt traditioneel niet zo'n onderscheid gemaakt tussen die energieën van de onderste chakras. Die worden bij elkaar genomen. De eerste drie chakras. Dat is pranamaya kosha, de kosha van de vitale energie. Wanneer je nog dichterbij komt, dan wordt het steeds lichter. En dan kom je op het niveau van het mentale. En ook het mentale wordt apart dan beschreven als kosha, een bepaalde omhulsel van het zelf, gevormd door de mentale energie. Dus ook alle mentale vormen zitten daarin, alle patronen. Mano, mayo, maya, kosha. Van manas, de mind. Wanneer je letterlijk dan als inzicht zelf daar die manomaya kosha binnengaat, dan heb je dus te maken, meer in chakra terminologie, te maken met dat subtiele veld van het chakra, van het ajna chakra. Wanneer je werkelijk dus kunt ervaren in dat veld, dan heb je nog steeds te maken dus met het, in ruimere zin, het energetische lichaam. Tot het energetische lichaam, daar horen dus die verschillende typen van energieën, maar ook de chakras. In dat veld van manas, mentaal veld, wanneer je daar werkelijk aanwezig bent en je blijft daar wat langer, dan krijg je ergens de ervaring, oh, hey, hier zit toch die grotere concentratie. Hier hebben we het centrum. Nou, dat is nou juist dat chakra. Je hebt wel oude geschriften die erop wijzen. Dat kan op elk niveau zijn, maar vaak wordt het beschreven op het niveau van het hart. Dat je dan inderdaad in een sfeer komt waarin het allemaal mooi licht is en de dingen lichten vanuit zichzelf allemaal. Hè. Dat is een hele energetische wereld. En daar loop je rond en je zit alles te onderzoeken enzovoorts. En daar zie je een heel mooi kasteel. Prachtig. Een mooi tempel. Ja, hé, hier heb je blijkbaar het centrum van deze wereld. En dan ga je die tempel binnen natuurlijk. Dat betekent, in onze terminologie, je gaat het chakra binnen. In die tempelterminologie, dan krijg je eerst mooie zalen en zo, maar dan zie je dat daar in het centrum een hele mooie schrijn staat. Nou, die ga je ook naar binnen natuurlijk. En is nog mooier, nog helderder en lichter. Dus je gaat dat chakra binnen en je komt dus in nog ijlere sferen terecht. En dan komt die ijlheid overeen met die van het inzicht. Zeg je, hé, dat is Vijnana Maya Kosha. Maar ik zal nog verder moeten gaan, want het is nog steeds een kosha, een versluiering van het zelf. Dus dan ga je dat kleine tempeltje binnen en dan zie je nog een kleinere schijn en die ga je binnen. Het punt is dat alles steeds ijler wordt. En in die ijlheid van dat lichtende wat erin zit, dat lichtende, dat wordt steeds groter. Hoe meer je naar de kern gaat, des te groter wordt die wereld. Je gaat nog meer het centrum in en je ziet dat dat inzicht zelf ook meegaat dus met die, een transformatie dus in, dat hij zich aanpast aan die nog ijlere kwaliteiten. En dan is het al gauw dat er eigenlijk niks meer te zeggen is, omdat die kwaliteiten zo ijl worden. En dat de ruimte, lichtende ruimte, zo groot wordt, dat die oneindig wordt. Dus dan gaat dat in zichzelf op in uiteindelijk die kern. Dat ene punt wat meteen groter is dan het grootste. Zo wordt het beschreven. Dat wat eerst als een punt lijkt, daar ga je naartoe. Dat is nog steeds iets met een externe blik. Dat krijgt in die beweging, komt er steeds een grotere innerlijke ruimte. En wanneer je in het kleinste punt komt, dan is er die oneindigheid. Maar het betekent meteen dat er geen scheiding meer is tussen die afstandelijke blik, bewustzijn en ten tweede het zijn, het lichamelijke zijn. Dan pas is alles bij elkaar gekomen. Jezelf als bewustzijnssubject, eerste persoon, is dan samengekomen met datgene wat je eerst als object zag, derde persoon. Subject en object vallen er samen. Natuurlijk is dat in die hele Advaita-traditie natuurlijk ook altijd steeds weer zo gezegd. En de realisatie daarvan, die kan direct zijn. Oh ja, natuurlijk. Ik heb even een citaat uit de Vijnana Bhairava erin gezet. Dat moet je nog even lezen. Dat is aan het eind van hoofdstuk 1. Namelijk dat de yoga eigenlijk secundair is als middel om dan toch een mogelijkheid te geven voor de mensen die niet die directe inzicht hebben, om toch tot dat inzicht te komen, die realisatie namelijk van die oorspronkelijke non-dualiteit. Op bladzijde 58. Het samengestelde aspect van het hoogste, dat is dus dat je onderscheid maakt tussen je uitgangspunt en je doel en je middelen. Het samengestelde aspect van het hoogste wordt gegeven als ondersteuning voor de meditatie van degenen die een misleide geest hebben. Dus het is eigenlijk niet normaal. Dus die yoga is eigenlijk niet normaal, want Je doet het alleen omdat ze een misleide geest hebben, geef je dan maar die aanwijzingen. Mensen die geïnteresseerd zijn in de uitvoering van rituelen en die vastzitten in scheidende gedachten. Dus het is een uitgangspunt van de dualiteit waarin mensen verkeren. En ze hebben misschien wel een notie van, oh nee, die Advaitische waarheid, de non-dualistische waarheid, dat is het toch wel. Maar, wordt dan gezegd. Ja, blijkbaar is het niet een directe volledige realisatie. Nou, wordt dan gezegd, in de klassieke boeken ook, laten we dan maar gewoon komen met die middelen. En de middelen, nou, dat is dan iets wat yoga genoemd wordt. En dan zeg je, eigenlijk had het niet nodig moeten zijn, want iedereen die kan toch direct zo die waarheid gewoon vaststellen. Maar in de praktijk blijkt het dus voor de meeste mensen erg moeilijk te zijn. Oké, wanneer ze dan toch dat zo graag willen realiseren, laten we dan maar gaan kijken naar de beste middelen. En die middelen worden yoga genoemd. Dus zo ga je met het trein van de chakra yoga, in het algemeen dus het tantristische yoga, ga je dus bezig met energie en wat voor vormen. Dat kunnen dus allerlei energieën zijn in het tantrisme, van alles. Dat kunnen afbeeldingen zijn, het zijn ook energieën. Het zijn ook energieën, je gaat met afbeeldingen werken. Afbeeldingen van goden, godinnen. En daar ga je mee werken om je daarmee te identificeren en zo. Dus dan werk je ook energetisch. Het kan werken zijn met geluiden, mantra's. Meer met abstracte symbolen. In mandala's en yantra's. Het kan zijn met de hele seksualiteit. Helemaal energetisch. Maar het gaat steeds weer dus om diezelfde richting. Het gaat wel steeds om diezelfde richting. Dus die tantra, dat moet je meteen maar wel even vaststellen. Maar goed, dat is toch wel algemeen bekend, denk ik hoor. Dat je niet die oppervlakkige opvatting moet hebben dat tantra alleen maar een kwestie is met bezig zijn op seksueel niveau. Want dat lees je toch steeds weer hoor. Nee, doe die tantristische yoga. Ja, wat is dat? Ja, dat is inderdaad meer die seksuele weg. Ik zeg nee, het is een onderdeel van een veel groter geheel waarin het gaat om het werken met energieën in de zin zoals wij er nu ook mee bezig zijn. En dat was traditioneel ook al een groot onderscheid met bijvoorbeeld die Brahmaanse lijn in het hindoeïsme. Die op een gegeven ogenblik hoor, eerst ook helemaal niet, maar toch op een gegeven ogenblik, dus al die energieën geen wering. Zeg nee, we moeten er los van komen, dus we moeten er niks mee te maken willen hebben en we moeten dat kwijt. In de Advaita Vedanta is die lijn natuurlijk ook erg sterk. Ik ben niet mijn lichaam, ik ben niet mijn mind. En dat is natuurlijk altijd een waarheid. Maar het is natuurlijk niet de hele waarheid. Ook niet in de Advaita-lijn. Want die Advaita-lijn, de Advaita-benadering, is die dat er een totale non-dualiteit komt. Dus dat betekent niet alleen maar afstand nemen. En zeggen, nou nee, dat moet weg. Want zo gemakkelijk gaat het niet. Zolang het er is, is het er. En er zal een non-dualiteit moeten komen. Dus daarom heeft die Advaita-traditie ook altijd een tantristisch element in zich. Als niet zou ik dat in een groot deel van zijn onderricht, niet in zijn hoogste onderricht, maar in het grootste deel van zijn onderricht, en dat is dus betreft het grootste deel van het Advaita-pad, steeds maar weer zegt van nee. Je moet een totale toewijding hebben aan die hoogste God van, nou ja, wat dan dat universele is. Dat uiteindelijke ik ben. Ik ben die ik ben. Ja, nou, oké. Hoe kom je daar? Je zult een totale overgave, totale devotie moeten hebben tot Narayana. Ja, dan krijg je het al dat het ook nog bepaalde vormen krijgt en namen krijgt. En dat wordt niet benadrukt in het Advaita. Maar het principiële van daar naartoe gaan in je toewijding en de overgave die nodig is, juist ook allemaal energetisch, dat zit er voortdurend in. De bevrijdende realisatie zal plaats moeten vinden op alle niveaus. Terwijl natuurlijk, juist omdat de Advaita zich vooral richt, of als uitgangspunt het mentale en het inzicht neemt, zie je dus dat er een groot gevaar is dat je daarin blijft hangen. Net zo goed als de devotionele weg van het hart. Wanneer je dat als uitgangspunt neemt en je gaat op dat niveau bezig, met devotie, met rituelen, dat je op dat niveau heel makkelijk blijft hangen. En zo kun je dat, de yogis, de fysieke yogis, moet je kijken naar India, die blijven gewoon hangen daar op het niveau van derde chakra. Met de mooie kunstjes. En zo heb je dat natuurlijk ook met alle yoga's. Hè. Je hebt alle yoga's, je hebt yoga voor elk niveau. Je kunt overal insteken. Zeg van oké, okay, ik begin hier, of ik begin daar, of ik begin daar, enzovoorts. Het heeft allemaal zo voordelen, en elk voordeel is een nadeel. Omgekeerd ook. Maar elke weg heeft zijn gevaren. Heeft zijn mogelijkheden en zijn gevaren. En dat heeft Advaita Line ook natuurlijk. Maar het heeft de fysieke yoga, nou ja, goed, je weet het.
Twee krachten die in één zijn.
Nou ja, goed, wanneer je dat ziet dat het totaal non-dualiteit zal moeten worden, zullen dus al die aspecten zullen dus bekeken moeten worden en op elk niveau zal er die bevrijding moeten plaatsvinden. Op alle niveaus. Want wanneer er één achterblijft, dan wreekt zich dat. Vroeg of laat. Nou ja, dus zo deze weg ook van die chakra yoga, dat we toch al die niveaus apart gaan bekijken. Wat betekent het? Wat speelt zich er allemaal af? Aan beperking en aan mogelijkheid tot bevrijding. Je begint in de situatie van dualiteit, dat je werkelijk die dualiteit hebt van lichaam en bewustzijn. Aan de ene kant lichaam-geest en aan de andere kant bewustzijn, zelfzijn. En je gaat kijken wat daar allemaal speelt, wat daar de beperkingen zijn, wat daar de mogelijkheden zijn om die beperkingen boven te komen in een ontperking, een verruiming, een bevrijding. Nou, dat was al heel wat. Maar goed, in het begin moeten we dit soort dingen wel doen, denk ik. Wanneer we wat verder zijn, dan is dat allemaal aan basis wat meer bekend, maar dan komen dezelfde structuren, de processen weer terug. Zijn er op dit punt vragen? Problemen?
Ja, ik ben blij dat je deze toelichting al even snel begrijpt het wetje van de week ook weten.
Nou ja, goed. Dus je ziet hoor, je kunt op alle mogelijke manieren, zoals vorige week zijn we er direct maar ingestapt. En we hebben het gedaan. Thuis ben je, weet het goed, is ook bezig geweest. Zo'n mailtje komt er. Nou gaan we er weer zo over praten. Je ziet hoor, steeds weer. Hè, wanneer je toch, dat geldt altijd hoor. Wanneer je in een bepaalde leerfase bent. Het is een opnemen en weer verwerken. En opnieuw bekijken en opnieuw verwerken enzovoort. Het is een heel verteringsproces wat plaats moet vinden. Waarbij je dus al die verschillende dingen wel nodig hebt. En dat zal dus verderop in de cursus natuurlijk ook zo zijn. Dan zijn we weer met andere dingen bezig. Maar dezelfde dingen die komen dan natuurlijk ook weer terug. En dan gaat het proces van eigenmaking verder door.